Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 993. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Price of Peace van Zachary Dee. Carter is een brede intellectuele biografie van John Maynard Keynes, een van de invloedrijkste denkers van de 20e eeuw. Het boek gaat veel verder dan alleen de bekende economische theorieën. Carter laat zien hoe Keynes ook een moralist, politiek denker en onderhandelaar was. Iemand die economie verbond met democratie, kunst, internationale verhoudingen en het idee van een goedse. De biografie volgt Keynes van zijn vroege werk rond de Eerste Wereldoorlog, via de onrust van het interbellum en de Grote Depressie, tot aan zijn rol in de vormgeving van de naoorlogse wereldorde. Daarmee is het boek tegelijk een portret van een mens, een geschiedenis van economische ideeën en een analyse van de vraag hoe staten vrijheid, stabiliteit en rechtvaardigheid kunnen bewaren. Voor lezers in Nederland en België is dat extra herkenbaar, omdat ook hier de spanning tussen begrotingsdiscipline, sociale zekerheid en democratische verantwoordelijkheid steeds actueel blijft. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, Keynes als meer dan een econoom. Een denker over democratie en het goede leven. Carter presenteert Keynes niet als een technische specialist, maar als een breed gevormde intellectueel die economie altijd zag in samenhang met cultuur en politiek. In plaats van hem te reduceren tot de man van tekorten en overheidsuitgaven, maakt het boek duidelijk dat Keynes geloofde in de beschavingstaak van de democratische staat. Dat idee is belangrijk, omdat het laat zien waarom zijn werk in crisistijden zoveel invloed kreeg, ook in landen als Nederland en België, waar de overheid traditioneel een grote rol speelt in sociale stabiliteit. Carter benadrukt dat Keynes dacht in termen van welzijn, vrijheid en beschaving, niet alleen in termen van groei. Daardoor krijgt de lezer inzicht in waarom Keynes zo aantrekkelijk was voor beleidsmakers die na oorlog en crisis een nieuwe orde wilden bouwen. Het boek plaatst zijn economische ideeën dus in een veel bredere morele visie op samenleven. Ten tweede, de Eerste Wereldoorlog, Versailles en de geboorte van Keynes' internationale denken. Een belangrijk deel van het boek laat zien hoe de Eerste Wereldoorlog en de vredesonderhandelingen van Versailles-Keynes denken hebben gevormd. Carter beschrijft hem als iemand die van dichtbij zag hoe slecht doordachte vredespolitiek kan uitmonden in instabiliteit en toekomstige conflicten. Keynes' kritiek op het verdrag van Versailles is niet alleen historisch, maar ook principieel. Hij vond dat een duurzame vrede niet gebaseerd kon zijn op vernedering en economische uitputting, maar op herstel, samenwerking en realistisch beleid. Daarmee verbindt Carter economie met diplomatie. Dat perspectief is ook vandaag relevant, omdat het laat zien dat begrotingsregels en schuldbetalingen nooit losstaan van politieke verhoudingen. Voor een Europees publiek met de herinnering aan oorlog, wederopbouw en integratie, klinkt dit bijzonder herkenbaar. Het boek laat overtuigend zien dat Keynes al vroeg begreep dat vrede niet alleen militair, maar ook economisch moet worden georganiseerd. Ten derde, de Grote Depressie en de verdediging van overheidsingrijpen als stabilisatiemiddel. Carter gebruikt de Grote Depressie om Keynes' bekendste bijdrage helder in context te plaatsen. Keynes zag dat markten niet vanzelf snel terugkeren naar evenwicht, zeker niet wanneer vertrouwen wegvalt en werkloosheid massaal wordt. Volgens Carter was zijn pleidooi voor overheidsuitgaven daarom geen simpele voorkeur voor meerstaat, maar een antwoord op een concreet probleem, namelijk langdurige economische stilstand en sociale ontwrichting. Dat maakt het boek sterk voor lezers die Keynes alleen kennen van het woord Keynesiaans. Carter laat zien dat het achterliggende idee veel breder is, namelijk dat democratische staten de plicht hebben om economische inzinking te dempen en burgersperspectief te geven. In een land als Nederland, waar het debat over bezuinigingen en stimuleringsbeleid regelmatig terugkeert, wordt duidelijk waarom Keynes nog steeds invloed heeft. Het boek maakt zichtbaar dat zijn denken ontstond uit noodsituaties, maar bedoeld was als een blijvend instrument voor verstandig bestuur. Ten vierde, Bloomsbury. Kunst en vrijheid als kern van Keynes' politieke verbeelding. Een onderscheidend aspect van het boek is de aandacht voor Keynes' leven in de Bloomsbury-kring en zijn nauwe band met kunst, literatuur en persoonlijke vrijheid. Carter laat zien dat dit geen decoratief detail is, maar een bron van zijn politieke visie. Keynes bewoog zich tussen schrijvers, kunstenaars en denkers die geloofden dat individualiteit, verfijning en intellectuele openheid essentieel zijn voor een vrije samenleving. Vanuit dat milieu ontwikkelde hij een wantrouwen tegen dogmatisme en autoritarisme, ook in economische kwesties. Het boek suggereert daardoor dat beleid niet alleen moet worden gemeten aan cijfers, maar ook aan de kwaliteit van het leven dat het mogelijk maakt. dat is een scherp contrast met benaderingen die economie volledig technocratisch maken. Voor lezers in Nederland en België, waar cultuurbeleid en publieke omroep vaak worden verdedigd als onderdeel van de democratische infrastructuur, is dit een waardevolle invalshoek. Carter maakt duidelijk dat Keynes' ideeën geworteld waren in een culturele visie op vrijheid en menselijke waardigheid. Tot slot, de naoorlogse wereldorde en de blijvende actualiteit van Keynes' radicale optimisme. Het laatste grote thema van het boek is Keynes' rol in het vormgeven van de naoorlogse internationale orde en de vraag waarom zijn bredere visie later is versmald. Carter stelt dat Keynes niet alleen een econoom was, maar mede een architect van instellingen die vrede en economische stabiliteit moesten bevorderen. Tegelijk laat hij zien dat het latere gebruik van Keynes' vaakspa beperkt bleef tot een smalle technische versie van zijn werk, terwijl zijn oorspronkelijke ambitie veel groter was. Die spanning is een rode draad in het boek. Keynes wilde een wereld waarin nationale regeringen actief konden sturen zonder vrijheid op te geven. Carter verbindt dat aan een vorm van optimisme die vandaag zeldzaam is, maar juist daarom opvalt. Voor moderne lezers is dit relevant omdat het boek niet alleen terugkijkt, maar ook een alternatief biedt voor cynisme en politieke verlamming. Het laat zien dat economische politiek moreel ambitieus kan zijn, zonder naïef te worden. Concluderend, The Price of Peace is vooral geschikt voor lezers die meer willen dan een standaardbiografie of een inleiding in Keynesiaanse economie. Wie geïnteresseerd is in economische geschiedenis, politieke ideeën, internationale betrekkingen of de relatie tussen cultuur en bestuur, vindt hier een rijk en goed opgebouwd boek. Ook beleidsmakers, studenten en algemene lezers die willen begrijpen waarom Keynes nog steeds opduikt in discussies over bezuinigingen, ongelijkheid en overheidssturing, hebben hier veel aan. Het boek onderscheidt zich van veel andere boeken over Keynes doordat het hem niet behandelt als een zuiver economische technicus, maar als een denker die economie, democratie en beschaving met elkaar wilde verbinden. Dat bredere perspectief maakt de biografie inhoudelijk sterker dan boeken die zich alleen op theorie of alleen op leven en werk richten. Carter schrijft bovendien met oog voor historische context, waardoor de lezer niet alleen leert wat Keynes dacht, maar ook waarom dat denken ontstond en waarom het vandaag nog steeds relevant is. Voor wie een diep en samenhangend beeld zoekt van de 20e eeuw via één centrale figuur, is dit een bijzonder waardevol boek, als je ons wilt steunen Zachary Day. Carter, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst? Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.